Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst, best verkochte boek op dit moment, nieuw binnengekomen in de bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren, voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt. Hoe je omgaat met angst en stress. Hoe je rust in je hoofd vindt. En hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Welkom bij Leef je mooiste leven podcast nummer 112. Dit is podcast nummer 112. Het is de eerste podcast die we opnemen als man en vrouw.
Mooi, hè?
Ja, is het anders?
Ja, het is echt anders.
Het is toch anders, hè?
Ja. Ja. Ik had daar misschien toch wel een beetje te licht over nagedacht. Ik dacht van, oh leuk, een feestje met vrienden en familie. We maken daar gewoon een mooie dag van. Maar wauw, dat heb ik echt zo onderschat.
Ja.
Ik was zo geraakt door al die mooie speeches en heel bijzonder.
Een korte impressie van onze trouwdag kun je op YouTube bekijken. Op mijn kanaal staat dat vind ik zelf een hele mooie video die Teun heeft gemaakt van de dag. De eerste podcast als mevrouw en meneer Pilarczyk met Moji en Louis erbij die nu heel stil naast ons liggen. Dus we zijn lekker met z'n vieren in onze home studio. En we gaan het hebben deze podcast over Master Your Mindset. Master Your Mindset, leef je mooiste leven. En deze podcast hebben wij gisteravond opgenomen. Die was best leuk.
En die was klaar om live te gaan. En eigenlijk op het moment dat we op publish wilden drukken, toen kregen wij een mailtje.
En een telefoontje.
Waardoor we deze podcast toch enigszins een klein beetje moesten aanpassen.
Ja, dus we hebben nu het begin opnieuw opgenomen. Dat zijn we nu aan het doen. En ik ben er nog steeds stil van. Heel eerlijk, lieve mensen. De podcast die we live wilden zetten was een heel mooi verhaal. Master Your Mindset, genomineerd voor de NS Publieksprijs. Een van de best verkochte boeken van het afgelopen jaar. Meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Ik ben blij. We waren totaal verrast. Heel eerlijk, we hadden dit niet zien aankomen. We wisten niet eens dat we kans konden maken op deze prijs. Nog even voor alle duidelijkheid, want het is niet helemaal duidelijk volgens mij. Sommige mensen hebben toch het idee dat er een soort jury is of een preselectie. Nee, het zijn gewoon de 6 boeken die het meest verkocht zijn. Die worden genomineerd.
Ja, het komt nu soms een beetje in de media voor alsof er 6 boeken zijn genomineerd. Maar het zijn de 6 best verkochte boeken van Nederland.
Ja, het zijn de 6 best verkochte boeken tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2022 in die periode. Zijn er 6 boeken het best verkocht. En Master Your Mindset is er daar één van. En daarom dus genomineerd voor de boek van het jaartitel. Want daar gaat het om. Hè? De NS Publieksprijs gaat om het boek van het jaar. Nou, het is nogal een issue. Inmiddels weet iedereen wat er gebeurd is. Er zou een verkiezing zijn. Er waren 6 boeken genomineerd. Onder andere Suzanne Smit en Esther Verhoef en Claudia de Breij. En Master Your Mindset en nog 6 boeken in totaal. En toen gebeurde er iets raars. Afgelopen weekend bleek er er waren wat vaagheden met het stemmen. Je kon blijkbaar stemmen zonder dat je e-mailadres geverifieerd werd. Het is daarna rechtgezet. En vervolgens dachten wij, nu is het goed, nu is er niks aan de hand. Dus gisteravond hebben wij een hele vrolijke podcast opgenomen. Vol met goede moed. Heel blij, want vandaag kwam ook de nieuwe totaal herziene versie 2022 uit van Master Your Mindset. Dus we waren blij, mooie dag. En om 10:30 toen ontvingen we en een mailtje en de telefoon ging. En toen zei Elise de Bres, onze uitgeefster, ze willen de prijs dit jaar annuleren.
Wat ging er toen door je heen?
Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik gewoon niet. Nog steeds niet.
Verslagen of zo.
Ja, ik weet niet wat het juiste woord is. Ik heb er geen woorden voor. Ik bedoel, een prijs die volgens mij al sinds 1987 wordt toegekend. Dat is heel lang, hè? Dat is Jij werd geboren in 1987. 35 jaar wordt deze prijs toegekend. Mm-hmm. En nu wordt er om een voor mij toch nog niet helemaal duidelijke reden gezegd, we gaan hem niet bekendmaken, de prijs, dit jaar. Ja, want er is veel gedoe. En wat het gedoe exact is, dat weet, nou ja, althans wij weten dat niet. Misschien dat iemand dat wel weet. En zo vaak word je niet genomineerd. Want je moet dus bij die 6 best verkochte boeken horen. En ik denk dat wij een hele grote kans zouden hebben gemaakt met Master Your Mindset. Omdat we staan nu nog steeds in de top 15. Het boek staat nu al 2,5 jaar in de boeken top 60. 2,5 jaar is het een van de best verkochte boeken van Nederland. We weten wat voor feedback we krijgen. Wat een prachtige, mooie verhalen van lezers wij terugkrijgen. Iedere week, iedere dag, al maandenlang, al sinds dat het boek is uitgekomen, eigenlijk in 2016. Dat was voor ons ook de grote verrassing. Hoe kan zo'n boek van 6 jaar terug nu nog genomineerd zijn? Maar dat heeft dus te maken met die goede verkoopcijfers. Als we puur daarop zouden baseren wat de prijs zou moeten winnen, zou je kunnen zeggen, ja, dan zou je die prijs hebben gewonnen. Want je hebt de meeste boeken verkocht, heel simpel. Mm. Hè? Dat zijn de feiten. Dat is niet mijn mening, dat zijn de feiten. Maar vervolgens mogen lezers stemmen op die 6 genomineerde boeken. Die dus al behoren tot de best verkochte boeken. Ja, en toen zijn er blijkbaar dingen gebeurd die, I don't know, ik weet het echt niet. En ik weet ook niet zo goed wat ik ervan moet zeggen en vinden. En laat ik het zo zeggen. Ik vind dat het boek dat het meest is gelezen en waarvoor het meest is gestemd, welk boek dat dan ook is, dat boek moet winnen.
Ja, dat is eigenlijk het boek van het jaar. Het is het meest gelezen door de lezers.
Ja, dus er moet een boek zijn dat heel veel gelezen is en heel gewaardeerd is door lezers. En daarom gaan die lezers stemmen op dat boek. Mm-hmm. Het zou mij niet uitmaken welk boek dat is. Als dat een boek is van wie dan ook, mag dat boek winnen. Want dat is een eerlijke strijd, een eerlijke verkiezing zoals het zou horen. Dit zou een democratisch stemproces moeten zijn. Ja, dan kan iedereen winnen. En buiten die 6 genomineerde boeken mag je dan ook een vrije keuze toevoegen. Ik moet zeggen, ik heb dat ook gedaan toen ik Dans in de Hemel had geschreven. Toen hoorde ik net niet bij die 6 beste verkochte boeken. Ik stond wel in de top 10, ik was toen nummer 8. En toen heb ik ook gezegd van stem vooral op mij, stem op mij, stem op Dans in de Hemel. Toen hebben we dat niet gered.
Ja, maar het is een keer met de Nieuwe Bijbel gebeurd. Die heeft het.
Als vrije keuze.
Ja. Vond ik ook weer mooi.
Ja, kijk, als nogmaals, hè, luister goed wat ik zeg. Als het gaat om het boek en mensen hebben dat boek gelezen en ze vinden dat boek mooi en daarom stemmen ze op dat boek, vind ik dat prima. Als het niet meer om het boek gaat, en dat is een beetje, ik zag nu heel veel mensen allerlei campagnes en acties opstarten, dat het voorbij het boek gaat, dan is het geen boekenprijs meer. En dat is een beetje waar ik mee zit.
Hmm. Als schrijver en voor je medeschrijvers.
Ja, en er is natuurlijk echt bizar veel commotie en gedoe in de media. En we weten allemaal waar het over gaat. Ik durf echt wel oprecht te zeggen, hè, ongeacht wat je van een boek vindt, stel dat er echt zoveel stemmen zijn van lezers die op het boek van Thierry gestemd zouden hebben, als dat echt zo is, dan vind ik gewoon, dan moet je zeggen, dat is dan de winnaar.
Ja.
Dat moet je zeggen, daar ben ik, of je er wel of niet achter kan staan, maar dat is dan het proces.
Ja, en misschien is dat nu een beetje wat een beetje dat gevoel geeft waarom we er niet echt woorden voor hebben, omdat het eigenlijk niet heel duidelijk is.
Het is onduidelijk.
Het is onduidelijk en dat voelt op alle vlakken eigenlijk voor mij niet eerlijk. Want stel nou dat het daadwerkelijk zo zou zijn, of is er nou wel of niet gesjoemeld. En dat is een beetje onduidelijk.
Ja, dat is onduidelijk. En ik zou dan willen weten, maar dat zou ik echt willen weten, en die cijfers zijn natuurlijk te achterhalen. Laten we zeggen, stel dat een boek ik weet niet, 50, 60, 70.000 exemplaren verkocht heeft. Kan het door een paar meer mensen gelezen zijn. Maar dan kan je niet het 3, 4, 5-voudige aan stemmen halen. Dat kan niet. Wil ik heel simpel zeggen. Als een boek 50.000 keer verkocht is, kan je niet met allerlei campagnes en trucs 200.000 stemmen gaan halen. Dat kan niet, want het boek is niet door zoveel mensen gelezen. Daar gaat het mij om.
Ja.
Dus als het om het boek zou gaan, is het prima. Als het nu een soort tegenstem is tegen, weet ik veel, de politiek, tegen wat dan ook, het heeft niet meer met een boek te maken. En dan heb ik daar wel moeite mee. En verder niet. Verder heb ik er geen moeite mee.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar nu, ik zie het gebeuren. En het is natuurlijk weer de polarisatie die je ook vooral op social media ziet. Het gaat helemaal niet meer om een boek. Mensen zijn gewoon bezig met tegens en voors en kampen bouwen. Dat ik denk van ja, dit is nou juist waar wij zo op tegen zijn. Dit is nou juist waar mijn boek over gaat. Om inzicht te krijgen en te begrijpen wat hier nu gebeurt. En misschien is wat hier gebeurt eigenlijk nog niet eens zo heel erg verkeerd. Als al die mensen die hier nu mee bezig zijn, links of rechts, voors en tegens, gewoon allemaal Master Your Mindset gaan lezen om te begrijpen. Om te begrijpen waarom ze zeggen wat ze zeggen, waarom ze denken wat ze denken, waarom ze voor of tegen iets zijn, zonder zomaar die mening te vormen. Want ik wil heel duidelijk maken, ik ben nergens voor, ik ben nergens tegen. Ik oordeel niet over zaken waar ik niet voldoende van af weet. En daarom kan ik ook niet zoveel zeggen over de hele situatie, want ik ken de ins en outs niet. Ik weet niet hoe het zit. Maar feitelijk zeg ik gewoon, er kan nooit meer worden gestemd op een boek dan dat boek is verkocht. Ik heb 200.000 boeken verkocht, 220.000 boeken. Als elke lezer van mijn boek zou stemmen, en een boek wordt meestal wel door 1,5 mensen gelezen, dan zou ik, laten we zeggen, maximaal op 300.000 stemmen kunnen uitkomen.
Mm-hmm.
Dat denk ik. Ik zou daar maximaal op kunnen uitkomen. Als dat meer zou zijn, zou het dubieus zijn. Realistisch zou zijn dat je zegt, van, nou, niet iedereen gaat stemmen. Dus 150.000 stemmen zou realistisch zijn. Als wij kijken naar onze followbase die we hebben, dat zijn ook 150.000 mensen, dan zou dat heel realistisch zijn. Als je kijkt naar vorig jaar, Lale Gül heeft gewonnen vorig jaar met iets minder dan 70.000 stemmen. Dan denk ik dat we met dit boek, Master Your Mindset, een realistische kans zouden hebben om die prijs te winnen. Maar nogmaals, het doet er niet meer toe, want de prijs gaat niet door.
Ja.
Maakt niet meer uit. Weet je, ik kan er ook niet meer zitten. Ik heb het ook in het videootje vandaag gezegd. Ja, ik vind het heel erg jammer. Ik ben teleurgesteld. Ik was er stil van. Maar ook omdat ik niet zo goed weet hoe ik moet reageren. Ik ben nooit boeken gaan schrijven om een prijs te winnen. Om de prijs zelf, hè, die 7.500 euro hadden we toch weggegeven. Daar gaat het me helemaal niet om. Het is meer de eer dat je denkt van een soort waardering. Wauw, je krijgt een prijs voor iets wat je gedaan hebt. Maar die prijs heb je eigenlijk al, in ons geval. Ik heb die prijs al gekregen door zoveel mensen die dat boek hebben gelezen. Wat ik heel ernstig vind. En nogmaals, ik ben niet tegen iemand. Ik ben niet voor iemand. Maar de discussie die op gang komt en de oordelen die geuit worden overal, dat vind ik wel ernstig. Van
zonder
beide kanten.
Dat wij eigenlijk van beide nog kanten. Niet. Wij hebben ook niet alle informatie.
Ik weet ook niet.
Dus
als
we
ik het niet weet,
er niet over oordelen.
Of ze vertellen mij niks en de rest wel. Maar als ik het niet weet, weet de rest het ook niet. En dan vind ik het heel ernstig om vanuit je eigen perceptie anderen te gaan veroordelen. Want ik weet niet, misschien was het wel zo dat er echt heel veel stemmen naar Thierry zijn gegaan. Dat zou kunnen. Alleen waar het mij om gaat is, zijn die stemmen nou naar hem gegaan voor hem als persoon? Voor hem als het tegengeluid tegen de hele maatschappij? Waar heel veel mensen het inmiddels echt, heel veel mensen zijn volledig klaar met de maatschappij op dit moment. Of was het om het boek?
Hmm.
En ik vind in dit geval,
ja, er is een beetje ruis.
Het gaat om het boek.
Ja. En als om mensen meer aan het lezen te krijgen. Dat is eigenlijk de intentie van dit hele
daar
gebeuren.
Daar gaat het om.
Ja.
En ja, het maakt me niet uit welk boek er dan wordt gekozen om meer mensen aan het lezen te krijgen. Maar nu wordt het een heel politiek steekspel.
En ik vind, dat vind ik eigenlijk gewoon meer een beetje jammer ook in de media. Dat het nu allemaal weer over Thierry en voor en tegen. En iedereen rolt daarover. En ik vind het zo jammer dat er naar Esther Verhoef en naar, weet je, gewoon naar alle schrijvers die met het vak bezig zijn. En daar gaat deze podcast ook over, ja. Over het vak schrijven. En dat het daar eigenlijk niet meer over gaat. En misschien maakt me dat gewoon een beetje verdrietig vandaag. Vind ik dat jammer dat daaraan voorbij gegaan is.
Ja, want de hele intentie, de hele opzet van deze prijs, die wordt georganiseerd door de Stichting CPNB om het lezen te bevorderen, om boeken te bevorderen. Die wordt gesponsord door de NS. Ja, dat feest is voorbij. En het gaat erom dat er meer mensen gaan lezen, dat meer mensen wijs worden. En dat meer mensen wijs gaan worden is nodig in deze wereld, want... Ja, persoonlijke titel durf ik dit te zeggen. De wereld bestaat inmiddels uit heel veel dwazen. En ik weet niet wie er wel en niet toe behoort. Maar kijk naar de wereld om ons heen. Kijk wat er vandaag gebeurd is. Kijk wat er de laatste dagen in het nieuws is. En de vraag is natuurlijk, wie is de dwaas? Ja, dat is een hele interessante. Want er zijn heel veel mensen die wijzen. Maar ik denk dat heel veel mensen die wijzen geen idee hebben naar wie ze wijzen. En wie ze zelf zijn. Dat is misschien wat diepere psychologie die niet voor iedereen te begrijpen is. Maar er wordt zo makkelijk geoordeeld en de framing en de verdeeldheid. En de mensen die zeggen dat anderen voor die verdeeldheid zorgen, die doen daar zo hard aan mee. Waardoor ik als een soort buitenstaander, en feitelijk wij zijn buitenstaanders, want wij wonen niet in Nederland, wij wonen in Spanje. We kijken er echt op een verre afstand naartoe met een soort helikopterview ook. En onze intentie is samen voor een mooiere wereld. Het maakt ons niet uit wie je bent. Of je links of rechts denkt, maar wees fair, wees oprecht. Wees zuiver. En ik weet niet of ik dat moet roepen, maar... laat ik zeggen, ik heb niet echt de aanwijzingen gekregen vanuit de media... dat er mensen waren die er ook heel begaan mee waren dat ik een kanshebber zou zijn...
Nee, jij werd wel heel...
Nou ja, gewoon...
weggemoffeld, zeg maar.
Ik werd toch ook gedisqualificeerd?
Ja, tuurlijk. Het is een zelfhulpboek. Het was sowieso maar voorbij.
Dit al, hè?
Ja. Ik weet nu al, stel dat je wel gewonnen zou hebben, dan...
Dan was er ook kritiek geweest.
Ja, ik weet het niet, omdat het niet zo is. Maar het viel me in ieder geval wel weer op hoe de media hiermee omging.
Wat ik persoonlijk opmerkelijk vind, is als er 5 of 6 genomineerden zijn, dat er altijd 1 foto van 1 auteur boven ieder artikel in iedere krant wordt geplaatst. Ik denk van, waar zijn die andere 5? Ja. Dat vind ik persoonlijk heel raar. Dat meen ik echt.
Maar weet je wat ik ook heel raar vind? Maar dat vind ik eigenlijk überhaupt de laatste tijd van de media heel, heel boeiend. En dat zag je natuurlijk ook weer bij deze boekenprijs, dat die ene auteur, die foto en hetzelfde artikel in alle kranten stond.
Het is allemaal copy-paste.
Allemaal copy-paste.
Waar is de journalistiek?
Waar is de journalistiek? Ze hebben allemaal hetzelfde verhaal.
Is er 1 journalist die mij gebeld heeft?
Nee. Geen enkele.
Heeft er iemand onderzoek gedaan naar hoeveel mensen dit boek gelezen hebben, wat het ze heeft gedaan? Nee. Onderzoek het nou gewoon eens objectief een keer. Dat doen ze niet, want dat willen ze niet. Want dat past niet in hun denkbeeld. En dit is de verdeeldheid van de wereld waarin wij leven. En daarom is het jammer, echt jammer... dat deze prijs eigenlijk misschien niet is toegekend aan wie dan ook.
Mm-hmm. Mag ik afsluiten met een mooi berichtje die ik vandaag op je Instagram zag?
Ja.
Van Mo Bicep.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo'n mooie man.
Zeker.
Heel inspirerend voor ook zijn publiek. Ook heel veel...
Super inspirerende gast.
Mensen zullen hem niet begrijpen wat niet zijn doelgroep is. Maar ik vind het een
Maar
super...
wel bijna 1 miljoen volgers.
Ja. En hij stuurde vandaag een berichtje onder jouw video. Alles gebeurt met een reden. Je hebt geen prijs nodig om de mensen in te laten zien dat het boek op zichzelf al een prijs is.
Ja, dat vond ik ook heel mooi van hem. Dat vond ik heel tof. En ik heb van heel veel mensen berichtjes gekregen die ik super tof vond. En ik moet zeggen, het heeft me echt geraakt. Het heeft me eigenlijk best wel heel erg geraakt wat allemaal gebeurt. En zelfs van de CPNB hebben mensen me gebeld. Evelien, de directrice, heeft me gebeld. En ik ben gewoon een beetje klaar met al dat gezeik en al dat geoordeel over elkaar. En al die framing. Dus, wij zijn gewoon blij met wat we doen. En wat we doen, dat doen we omdat we, en dat is onze missie, een mooiere wereld willen creëren voor iedereen. En dat begint met je mooiste leven. En als je daar wel interesse in hebt, dan lees je mijn boek. En dan heb je een kans om een mooi leven te gaan leven, dit leven. Want Er is zoveel meer mogelijk. En ik hoop dat mensen wakker worden. Ook naar wat we nu hebben gezegd, word wakker. En dan hoop ik dat er volgend jaar gewoon weer op een normale manier wel een prijs toegekend kan worden aan een boek dat wordt gewaardeerd door lezers. En waar gewoon oprecht mensen blij van worden omdat ze boeken lezen. Nou goed, ik wens jullie heel veel plezier met de podcast die we gisteren hebben opgenomen.
Maar even terug naar 2016.
Ja.
Of eigenlijk, even dan nog weer verder terug.
Ja.
Hoe kwam het idee tot je, want je hebt eerst Dans in Hemel geschreven, je roman. Dit was je debuutroman. Toen ben je ook naar de schrijversvakschool. Toen ken ik jou ook al.
Ja. Ja, ik heb toen 2 jaar gestudeerd aan de schrijversvakschool. Best wel veel en lang. Ik heb alle cursussen gedaan.
Want hoe kom je daar eigenlijk? Waarom ben je daar naartoe gegaan? Hoe kom je daar terecht?
Nou, omdat iemand tegen mij zei, toen ik de eerste roman wilde schrijven, maar kan jij dat wel? Je hebt nog nooit een boek geschreven, heel eerlijk. Je leest helemaal nooit boeken.
Waarom wilde je überhaupt? Was het iets wat je eigenlijk altijd al wilde? Of?
Nee, alleen op een bepaald moment. Vaak als ik een verhaal vertelde over mijn leven, dingen gewoon die ik mee had gemaakt, zeiden mensen, dit lijkt wel een film. Of dit zou je eens moeten opschrijven.
Maar schreef je vroeger als kind ook veel al? In je dagboek? Of?
Ik moet wel zeggen, ik was vroeger op school heel erg wel goed in opstellen schrijven. Ja.
En had je ook altijd al plezier dan in?
Ja, ik vond opstellen schrijven, verhalen schrijven, vond ik wel heel leuk. En vooral fictieverhalen, dingen die ik zelf kon bedenken ook.
Ik weet dat je voor jouw televisieprogramma's voor Autowereld toen schreef je ook het uit je eigen tekst. Hè?
Ja.
En dat wilde je ook dat niemand anders dat deed.
Nee.
Dat vond je altijd verschrikkelijk.
Maar ik heb ook ik heb 1,5 jaar school voor journalistiek gedaan in Utrecht. En toen had ik, ik mag niet opscheppen, maar ik had wel een team voor mijn propedeuse voor het eerste jaar. Ben ik gewoon een soort van cum laude geslaagd toen. En ik ben er toen mee gestopt omdat ik toen fulltime bij de radio ging werken.
Ja.
Maar ik vond schrijven echt heel erg leuk.
Ja. En toen zei iemand tegen jou van, heb je al eens over de schrijversvakschool nagedacht?
Ja, en dat vond ik een hele goede vraag achteraf.
Want is de schrijversvakschool, kan je daar ook fulltime aan studeren?
Volgens mij is het zelfs de langste opleiding is fulltime 4 jaar.
Maar jij hebt meer een soort cursus gedaan, toch?
Ik heb de romancursussen gedaan, literatuurcursussen, ik weet niet. Allerlei bijcursussen die je kon doen. Ik heb behoorlijk veel cursussen gedaan, 2 jaar lang. En het meest heb ik natuurlijk met mijn eerste docent, Graaf Boomsma. En wat ik van Graaf vooral heel erg heb geleerd, buiten het schrijven natuurlijk, is de psychologie van de mens. Wat ik van Egon ook altijd heb geleerd, mijn levenscoach. Waarom denken mensen zoals ze denken? Waarom doen ze zoals ze doen? Weet je, al die dingen, het gedrag. En Gra leerde mij dat door met een roman te gaan schrijven. Van ja, er komt een leuke vrouw binnen.
Wat is
een leuke vrouw? Dus bij alles wat ik schreef, vroeg hij, wat bedoel je daarmee? Dat is ook de vraag die je mij het meeste hoort stellen. Wat bedoel je daarmee? Mensen praten, mensen produceren geluid. Maar meestal praten ze niet. Hè? Ze produceren geluid. Ze hebben vaak geen idee wat ze zeggen. En het klinkt soms heel onaardig, maar ga maar eens bij jezelf na. Luister maar eens naar wat je allemaal zegt. Wat bedoel je daar nou echt mee? En dan praten we over communicatie. En dat is heel erg moeilijk. Hè? Communicatie is luisteren en spreken. En ook een beetje lichaamstaal. Maar is alles wat jij zegt, is dat duidelijk? Is het to the point? Is het kort en bondig? En ik heb heel veel van graag geleerd wat betreft communicatie ook weer. Maar echt dat psychologische inzicht bij mensen. En ja, wat is dan die leuke vrouw? En wat bedoel je met al die zinnetjes om uiteindelijk tot een boek te komen dat makkelijk te lezen is? En Hemingway die schreef ooit, als het makkelijk lezen is, was het heel moeilijk schrijven. En was het zwaar schrijven.
Ja.
En de Dans in de Hemel heb ik 3 jaar over gedaan. Maar ik kon het niet, ik moest leren schrijven.
Ja, ik weet ook nog wel dat jij met Dans in de Hemel begon. En dat je naar Graas en lessen ging, schrijfsvakschool. En dat je toen de eerste keer thuis kwam, dat je zeg maar jouw eerste opzet was je toen mee bezig geweest, Dans in de Hemel. En toen had Ga jouw huiswerk nagekeken. En toen had je volgens mij 60 pagina's met rode kruisen erin. En op het eind stond, begin maar overnieuw.
Ja.
Ja,
ja ik had 55.000 woorden, weet ik nog heel goed.
Hij is niet echt een motivational speaker.
Nee, zeker niet. Dus eigenlijk, als je kijkt, ik had in mijn optiek het boek af. Wat heel vaak mensen zeggen, oh, ik heb mijn boek klaar.
Ja.
Wil je er naar kijken? En ik dacht ook, oh, ik heb mijn boek klaar. Ik ga nog even wat punten en commas veranderen. En moet even kijken. Misschien kan het nog wat leuker, nog wat beter. En hij zei echt, begin maar opnieuw. En dat heeft hij denk ik wel 2 keer gezegd.
En wat dacht jij toen, hij dat zei? Dacht je toen van...
Nou ja, je kent mij een beetje. De eerste keer dacht ik van, weet deze gozer echt wel waar hij het over heeft? Dit is mijn boek. En achteraf had hij in alles gelijk.
Mm-hmm.
En ik heb, wat ik net zei, ik heb veel psychologisch inzicht van hem geleerd, maar ook over mezelf. En hij zei ook, kijk, de meeste mensen kunnen niet tegen die kritiek. Als je niet tegen die kritiek kunt, kun je niet groeien. Deze man is een leraar, hij is een docent op een school, een schrijversvakschool. En zijn taak is het beste uit jou halen.
Ja, en het is natuurlijk ook echt een vakschool. Dat vind ik echt wel mooi.
Ja, het is een mooie naam.
Ja.
Ja, vakschool.
Dat heb je niet zo
een
vaak.
Een vakschool
meer.
Om te leren schrijven.
Ja, net zoals ik je vroeger echt hout leerde bewerken.
Ja.
En dat, ja, en ik vind chaos inderdaad echt, die proberen je echt als een soort... Ja, als een vakschool op
nou,
te
ik zou durven zeggen, hij is daar, houdt dat heel veel afstand, dat weet je. Hij zegt altijd, hij heeft niet echt een bijdrage geleverd aan mijn succes. Maar als ik mezelf vergelijk met een blok hout, dan was Gra wel de timmerman die er een heel mooi beeld van heeft gemaakt.
Ja.
Zal ik eens naar het boek gaan?
Ja.
Want ik heb hem hier in mijn handen en ik zag toevallig... Net wat postjes op Instagram van mensen die hem blijkbaar vandaag al bezorgd hebben gekregen. De allernieuwste versie van Master Your Mindset.
Ja, want je kon het natuurlijk toch weer niet laten om het best wel te herschrijven. Ook omdat je vertelde tegen mij, er is gewoon heel veel gebeurd in de wereld.
Ja, zal ik daar zelf wat over uitleggen?
Ja.
En dan lees ik eerst een klein stukje voor. Is dat leuk? Lees ik een klein stukje voor uit de allernieuwste versie, dit is de 27e druk. Maar laat ik gewoon vooraan beginnen. Dit is een stukje wat ook vaak gedeeld wordt. Dit is een mooie tekst, denk ik. Wees een inspiratiebron voor anderen. Wees het licht in de duisternis. Wees de lach om een traan op te vrolijken. Wees een student van het leven. En wees vooral wie je diep van binnen bent, jij. Omring jezelf met mensen die in je geloven. Die eerlijk en oprecht tegen je zijn. Mensen die je aanmoedigen... als jij bijna wilt opgeven en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen maken. Leef je mooiste leven. Nou, dat is een klein stukje vooraf, voordat het boek begint. Ik moet zeggen, dit is ook de eerste keer dat ik hem nu zelf in mijn handen heb, want ik kreeg hem van Elise de Bres, onze uitgever.
Ik vind hem heel mooi.
En toen heb ik hem direct in mijn tas gestopt en ik pak hem er nu echt net uit. Ja, ik vind hem ook erg mooi. Hij heeft een gele zijkant. Dus mocht je je afvragen, wat is de nieuwste versie? Hij heeft een gele zijkant. Het is de nieuwe herziene editie, 27e druk. 27e druk.
Ja, ik moet hier dus... Ik vertelde dat net toen we het gingen voorbereiden. Dat wij zijn natuurlijk zelf een eigen uitgeverij begonnen. Ja. En voordat wij dat begonnen, hoorden heel vaak schrijvers van... ja, dit is de zoveelste druk. En ik kwam eigenlijk achter dat het een soort illusie is, die drukken.
Ja, maar ik wist het ook niet meer.
Nee, ik ook niet.
Ik was ook niet hoe het zat. Ik dacht ook, oh wauw, 5e druk, 10e druk.
Ja.
Nou, hier komt de desillusie. Het stelt geen ene fuck voor.
Nee, want je bepaalt zelf hoeveel boeken je drukt. Er is niet een soort standaard van... je mag zeggen dat het zoveelste druk is... als je bijvoorbeeld 1000 exemplaren drukt of 10.000 of zoveel. Dus laat ik zeggen, als je uitgeverij 1000 boeken drukt... dan is het je eerste druk... Maar als wij 10.000 boeken drukken, is het onze eerste druk. Dus dat zegt niet zo heel veel.
Nee. De eerste druk van dit boek was 10.000 boeken. En de tweede druk ook, weet ik nog heel goed. En dat betekent dat er afgelopen jaar dus 200.000 zo'n beetje van verkocht zijn. Echt heel veel. Ik ben zo blij met al die lezers. En de feedback, want waar gaat het nou eigenlijk om? Want waarom schreef ik dit boek? En daar wilden we deze podcast over doen. Cindy zei net tegen mij, je wilde eigenlijk het boek schrijven dat je zelf had gelezen toen je jong was. Dat vond ik zo'n mooie opmerking van je. En als we kijken naar het nieuwe idee, we praten hier natuurlijk vaak over samen. Toen zei Sin ook van, ja, weet je, misschien moet je een nieuwe versie schrijven voor een wat jonger publiek. Toen dachten we eerst van, ja, vanaf hoe oud dan, hè? 8 of 12? Of... En uiteindelijk hadden we zoiets van, ja, middelbare school en je vervolgopleiding. Dus pak een beet, 14, 15, 16 jaar tot een jaar of 5, 6, 7, 28. Mm-hmm. Beetje die groep. Daar echt specifiek een versie van Master Your Mindset voor schrijven. Want volgens mij had jij ook zoiets van, dit is het boek dat ik had willen lezen toen ik 18 was of ja. 21.
Hey, dat is eigenlijk natuurlijk de hele reden waarom we überhaupt zijn begonnen met alles wat we doen. Waarom we de Mastermind Academy hebben opgericht. Maar
weet ook niet iedereen, hè? Dat ons idee was om een eigen soort school, een academie ja. te beginnen. Met heel veel dingen die je op school niet leert.
Ja, dat is het toch ook nog ja. steeds eigenlijk ja. wel.
Als ik eens op de achterkant van het boek kijk, dat moet je altijd dan. Dat is moeilijk, hè, zo'n achterkant schrijven. Moet je in heel weinig woorden moet je beschrijven waar het boek over gaat. En dan staat hier, dat is een beetje ons credo, onze missie. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Is er iets wat je wilt veranderen aan je dagelijks bestaan? Wat zou je echt willen in je privéleven, in je relatie? Met je gezondheid, zakelijk en financieel? En dan staat hier, ik beschrijf op een toegankelijke manier mijn filosofie voor een gelukkig en succesvol bestaan. Een praktisch boek over inzicht, zingeving en bewustzijn. Vind ik mooie woorden, zingeving en bewustzijn. Doorbreek belemmerende gedachten en emotionele blokkades. Leer je eigen denkwijze te begrijpen en effectief te veranderen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Daar gaat het om, hè? De kwaliteit van je leven te verbeteren. Haal het beste uit jezelf, maak je dromen waar. Leef je mooiste leven. Dat is de achterkant. En dan is er waarschijnlijk ook wel de vraag van wat is er nou veranderd? Waarom heb je het opnieuw herschreven? Nou, er zijn altijd kleine dingetjes waarvan ik denk, dat kan net even mooier, dat kan beter. Dat zinnetje, dat hoeft eigenlijk niet, dat is te veel. Of dit wil ik verder uitbreiden. En dat komt omdat we zoveel feedback krijgen. Mailtjes, reacties van mensen die zeggen, oh, ik heb er zoveel aan gehad, dit kan ik ermee. Of kun je dit nog eens beter uitleggen? En op basis van heel veel van die feedback, ik heb het hier voor Ino ook geschreven volgens mij, leek het me de moeite waard om het nog een keer echt grondig te bewerken. Er nog een keer goed doorheen te gaan. Het staat hier eens even kijken. Ja. Zoals een mens een ontwikkeling doormaakt, is ook de inhoud van dit boek doorontwikkeld. Ik heb zelf veel geleerd en ik heb veel feedback van duizenden lezers mogen ontvangen. Door al die nieuwe inzichten en ervaringen wilde ik de inhoud bijwerken en actualiseren. Toen ik in 2016 vertelde dat ik dit boek wilde gaan schrijven, toen werd er niet heel erg enthousiast op gereageerd. Ook niet door mijn redacteur in eerste instantie. Maar alle mensen in mijn omgeving zeiden ook, er zijn al van dit soort boeken. Er zijn zoveel van die zelfhulpachtige boeken. Wat kan jij daar nou nog aan toevoegen? Of wat ga je dan schrijven wat er nog niet in een boek staat? En dat vond ik wel een goede vraag. Mm-hmm. Dat heb ik wel elke keer in mijn achterhoofd gehouden van, ja, wat kan ik toevoegen? Nou ja, ik denk heel veel eigen ervaring die niet iedereen heeft. Dus heel veel mensen die, laten we zeggen, dit soort how-to, leef je mooiste leven boeken schrijven, die hebben zelf niet die ervaring. Dus ik denk, nou, dat heb ik dan. Natuurlijk alles wat ik geleerd heb van mijn eigen leraren. En ik ben ervan overtuigd, en dat blijkt nu wel, dat ik het op een hele toegankelijke, praktische manier kan opschrijven.
Ja, dat denk ik. Valt mij echt op dat we heel veel berichtjes terugkijken van mensen die zeggen, ja, ik las eigenlijk nooit een boek. En dit is het eerste boek wat ik gewoon in één keer heb uitgelezen.
Ja.
En dat is wat wij sowieso eigenlijk altijd gewild hebben met alles, om het heel praktisch en toegankelijk en to the point te houden. Dus bij alles wat we doen, proberen we het zo makkelijk mogelijk uit te leggen.
En als ik dan kijk naar de hele opzet van die publieksprijs, die gesponsord wordt door de NS, maar het is eigenlijk de verkiezing van het boek van het jaar om meer mensen te laten lezen, meer jonge mensen te laten lezen, word ik natuurlijk heel erg blij dat we dit soort berichten krijgen. Want ja, heel eerlijk, vroeger, ik las ook niet zo heel veel boeken, bijna niet. Dus als we met dit boek mensen aan het lezen kunnen krijgen en mensen aan het denken kunnen krijgen om over zichzelf na te denken, om aan zichzelf te gaan werken, om een leuker leven te gaan creëren voor zichzelf, dan denk ik dat een hele mooie bijdrage is aan onze missie Samen voor een Mooiere Wereld.
Wat is een van de nieuwere stukken Of zijn het allemaal kleine stukjes?
Het zijn allemaal kleine stukjes.
Oké, okay, ja. Je hebt niet een heel hoofdstuk er opnieuw bij geschreven?
Nee, ik heb bijna overal echt kleine dingetjes aangepast en veranderd. Sommige dingen toegevoegd. Als er dan echt iets het meest ingrijpende is veranderd, is de 12-stappen-strategie. Daar heb ik meer voorbeelden toegevoegd. Ik heb het er iets toegankelijker leesbaar gemaakt hier en daar nog. Die 12-stappen-strategie, dat is het laatste deel van het boek. Het boek bestaat uit 4 delen. Daarvan zijn de eerste 2 stappen Master Your Mindset en de 2e is Persoonlijk Meesterschap. En dat is feitelijk aan jezelf werken. En als die basis niet goed is, dan gaat alles wat je verder in je leven wilt, gaat ook niet goed.
En wat bedoel je met aan jezelf werken?
Ja, ik ga het proberen uit te leggen. Er zijn mensen die altijd problemen hebben met relaties. Er zijn mensen die altijd problemen hebben met werk. Die altijd tekort hebben. Tekort aan geld, te veel geld zorgen. Die niet happy zijn met zichzelf. Vaak emotioneel met zichzelf in de knoop zitten.
Mm-hmm. Bepaalde patronen die terugkerend zijn in je leven.
Ja, dus je wil steeds die volgende stap maken in je leven. Maakt niet uit op welk niveau je zit. Iedereen kan naar een volgende stap, maar je komt soms niet verder omdat je communicatie is niet voldoende. Dus je communicatievaardigheid is niet goed. Je kan jezelf niet uitdrukken. Mensen begrijpen niet wat je bedoelt. Je begrijpt vaak zelf niet wat je bedoelt. Alleen zelfs dat weet je niet. En het is schrikbarend bij hoeveel mensen dit het geval is. En dit is wat PM ooit leerde. You don't know what you don't know. Het is heel moeilijk om te ontdekken wat jij niet weet, waar je dus aan moet gaan werken. Als we het hebben over energieniveau, hoog energieniveau, krachtig moet je zijn. Je moet zelfverzekerd zijn. Je moet jezelf in het middelpunt van je leven zetten. Doe je dat allemaal niet, krijg je vaak te maken met een lage eigenwaarde, laag zelfvertrouwen, angst, twijfel, onzekerheid. Mm-hmm. Dat herkennen heel veel mensen. We hebben de laatste weken, maanden nu met Rust in je Hoofd getoerd met de voorstelling in de theaters in Nederland. Er zijn dan iedere dag zo'n 800.000 mensen in de zaal, soms 1500. Dit zijn de topics die we ook natuurlijk bespreken in het theaterprogramma. Dus het is niet dat een enkeling hier last van heeft. Iedereen heeft hier last van. En of je nou 14 of 16 of 20 of 30, 40 of 60 bent, iedereen heeft hier op zijn eigen manier last van. En dus ben ik ook daar weer dieper op ingegaan om te kijken van ja, hoe kan ik dat nou duidelijk maken? Want heel vaak als jij zegt, ja, iets lukt niet in mijn leven, heeft dat dus te maken met die denkwijze, het meester worden over je denkwijze, master your mindset, en de onderdelen persoonlijk meesterschap. Dus communicatie, energieniveau, eigenwaarde, dat is allemaal heel erg belangrijk. En als die basis niet goed is, dan, laat ik zo zeggen, je kan een hele dure cursus kopen om, online je eigen winkel te beginnen. Of je gaat ondernemen. Maar in de basis gaat het gewoon nog niet lekker genoeg met je. Of ben je niet krachtig genoeg. Dan gaat het nooit een succes worden. En als we kijken naar succesvolle mensen. Dus mensen op ieder gebied. Hebben we het weer over ondernemers. Maar ook topsporters en artiesten. Alle mensen die lekker in hun vel zitten. Die happy zijn met zichzelf. Die succesvol zijn in hun leven. Op welk gebied dan ook. Zijn allemaal meester over hun mindset. Die zijn niet in de war. Die laten zich niet snel uit het veld slaan. Die trekken zich niet zo heel erg aan wat andere mensen van ze vinden. Ze kunnen goed communiceren. Ze kunnen goed luisteren. Ze kunnen hun tijd goed indelen. Ze worden niet geleefd door andere mensen. En ze leven niet alleen maar wat andere mensen van ze verwachten. Maar ze leven het leven zoals ze dat zelf willen. En misschien is dit wel de boodschap van Master Your Mindset. Ga het leven leven zoals jij dat wilt. Leven op jouw voorwaarden. En hoe je invulling geeft in jouw mooiste leven, hoe jij gelukkig wordt, wat voor jou succes is, dat is allemaal helemaal aan jou. Alleen dit boek vertelt je, geeft je alle stappen, alle handvatten om zo'n leven voor jezelf te creëren. Het staat er allemaal in. Als je het leest, als je het echt begrijpt, als je echt begrijpt wat in dit boek staat en je doet het, dan ga jij je mooiste leven leven. Het is onmogelijk dat het niet lukt. Onmogelijk.
Dan kan je altijd je mooiste leven leven. Dan kun je altijd gelukkig zijn.
Voor veel meer mensen dan je zou denken is dat mogelijk. Ja. Ik denk dat het voor veel meer mensen mogelijk is dan dat mensen zelf vaak doorhebben. Maar natuurlijk zijn er wel beperkende elementen zoals als jij last hebt van ziekte. Je hebt lichamelijke beperkingen of geestelijke beperkingen, waardoor je bepaalde dingen niet kunt doen. En dan kan dat je tegenhouden om bepaalde dingen te bereiken die je graag zou willen. En dan kan dat gewoon niet, hoe vervelend dat ook is.
Mm-hmm.
Kun je ook niet zomaar zeggen van, ja, leef je mooiste leven. Maar zelfs dan, het is omgaan met de omstandigheden.
Ja, ik vind dat in de Dans in de Hemel heb je daar ook wel een mooi stukje over geschreven. Want als ik nu net naar je luister, dan...
Mm-hmm.
In Dans in de Hemel heb je geschreven, een gelukkig leven bestaat niet. Het is een aaneenschakeling van geluksmomenten.
Ja. Ja, dat is het.
Ja, het komt een beetje zo over alsof je een gelukkig leven, alsof het een soort van...
Dat altijd goed moet zijn.
Ja.
Oh ja, ja. Zo bedoel ik dat
ja,
niet.
Zo, nee. Als ik naar je luister, dan komt het leven mooi een gelukkig leven.
Ja.
Maar ik geloof niet per se zelf. En ik denk dat dat misschien ook wel een soort rust geeft. Dat bij mij, het hoeft niet altijd. Leven is namelijk niet per se altijd... Alleen gebeuren ook gewoon dingen in je leven waar ja, wat er gewoon bij hoort, wat bij het leven hoort. En ik zie dat niet per se altijd als heel erg dat ik dan niet meer happy ben.
Nee,
zo.
Nee, zeker niet. Kijk, er zijn altijd wel dagen dat het even niet gaat zoals jij wilt.
Ja.
Of dat het helemaal niet gaat, dat je gewoon even niet blij bent. En er gebeuren dingen, of met jezelf, of met mensen in je omgeving, met je ouders. Die soms zorgelijk zijn of die stress kunnen opleveren. Maar dat betekent niet dat je ineens een ongelukkig leven hebt. Misschien is het beter als ik uitleg, je moet meer doen waar je blij van wordt. Meer doen wat je leuk vindt.
Ja, en elimineren.
En minder doen wat je niet leuk vindt, ja. Waar je niet blij van wordt. Als je dat doet, krijg je een leuker leven. Dan nog steeds gebeuren er af en toe dingen waar je of geen controle over hebt, of die gebeuren gewoon. Ja, daar moet je mee omgaan op een zo goed mogelijke manier. En dan zeg ik, met zo goed mogelijke manier bedoel ik, richt je aandacht op het positieve, op de kansen, op de oplossingen. En kijk niet alleen naar het probleem. Maak de problemen niet onnodig veel groter in je hoofd. Want wij zijn vaak in staat om in ons hoofd dingen veel groter te maken. Dus zie het hoe het is. Maak het niet groter dan het is. Want ja, je creëert eigenlijk in je hoofd een veel groter probleem dan de werkelijkheid eigenlijk laat zien. En ik ga nogmaals benadrukken, er gebeuren gewoon in ieder leven vervelende dingen.
Mm-hmm.
En het zit niet altijd mee. Maar blijf daar niet te veel in hangen. Kijk wel vooruit, kijk naar wat er mogelijk is. En ja, dat is toch een kwestie van keuzes maken. Elke keuze die jij maakt bepaalt de koers van je leven. En daarmee zeg ik niet dat het hele leven 100% maakbaar is. Maar het leven is veel meer maakbaar dan de meeste mensen denken. Er is echt heel veel maakbaar. Alleen, dat klinkt heel eenvoudig, maar daar moet je heel hard, keihard voor werken. Vaak langdurig hard voor werken. En dan nog heb je tegenslagen die je moet overwinnen. Komen er obstakels op je pad? Ga je het niet altijd leuk vinden? Dat is waarom heel veel mensen opgeven. En dus niet ervoor kiezen om hun mooiste leven te gaan leven. Maar uiteindelijk, het is bijna altijd een keuze. Niet altijd, maar in de meeste gevallen is het een keuze. Maar het is natuurlijk heel confronterend als ik tegen jou zeg, als jij niet echt je topleven leeft, dat het jouw eigen keuzes zijn. Dat het de gevolgen zijn van jouw keuzes. Maar vaak is dat wel zo. En als jij helemaal happy bent met het leven dat jij leeft, is dat ook goed. Want ik pretendeer helemaal niet dat het altijd maar beter en groter moet. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Nogmaals, het is hoe jij invulling geeft aan je leven. En dat ik ervoor kies om er echt alles uit te halen. Ja, dat betekent ook dat ik veel van mezelf vraag. En dat ik offers moet brengen. En die offers zijn dan vrije tijd opofferen om weer te werken. Om weer met mensen bezig te zijn. Om met boeken bezig te zijn. Maar ik vind dat leuk. En iemand anders zegt, nou, ik ga 20 uur per week werken. En dan ben ik ook happy. Want dan heb ik lekker veel vrije tijd.
Hmm.
Dus begrijp heel goed, en ik vind het goed dat je het zegt. Het is hoe jij invulling geeft aan jouw versie van jouw mooiste leven. En daar kunnen wij jou bij helpen.
Weet je waar ik ook wel een beetje van schrik? En dat is voor mijn gevoel ook wel veel meer dan toen we begonnen. Maar het valt me echt op dat de laatste tijd we zoveel jongeren krijgen die aangeven dat ze last hebben van paniekaanvallen.
Ja, dat is wel opvallend, ja.
Ik ga daar toch eens even wat dieper induiken ook komende tijd. Ik vind het op een of andere manier heb ik het idee dat wij zo vaak dit soort berichten krijgen versus 6 jaar geleden toen wij begonnen.
Ja, ik zie daar wel een ontwikkeling die ook niet heel positief is. Paniekaanvallen is wel een woord dat de laatste maanden heel veel gebruikt wordt. Ik vind het ook bijzonder van wat is dat dan? Wat is die paniekaanval dan? Wat voel je dan? En waar heb je dan paniek over? Vanmiddag had ik ook op Instagram best wel lang even een gesprek met iemand die dus zegt, ja, ik heb paniekaanvallen en angstaanvallen. En nou, dan zit ik echt, weet je, rechtop in mijn bed. Trek het gewoon af en toe niet meer, hyperventileren. En als ik dan, laten we zeggen, 10, 15 minuten met iemand praat en ik vraag maar wat is nou werkelijk het probleem? En dit is niet alleen dit gesprekje, want anders haal ik het niet aan, maar dit is het voorbeeld van vanmiddag. Maar laat ik zeggen, dit gesprek heb ik duizenden keren gevoerd al. Dan weet die persoon mij niet concreet te vertellen wat het probleem is. Ja, ik heb paniekaanvallen, angstaanvallen, een beetje dit. Maar waarvan dan? En net als vanmiddag komt er dan na 2, 3, 4 minuten uit. Ja, ik heb het gevoel dat ik de enige in de wereld ben die dit heeft. En dan vertel ik, nou, ik denk dat, nou, laten we het niet echt overdrijven, minimaal de helft. Ik durf wel te zeggen 70-80% van de mensheid heeft op een manier last van angst, paniek, die onzekerheid, die twijfel. En tot in de extreme dat je echt de paniekaanval inschiet. Dat zijn echt heel veel mensen, denk ik. Zeker wel 6, 7, misschien wel 8 op de 10.
Mm-hmm.
En dan zegt iemand, nou, ik dacht echt dat ik een van de weinigen was. Dus er is een totaal verkeerd beeld dat jij dus anders bent. Dat er iets niet goed met jou is als jij die gevoelens of gedachten hebt.
Maar initieert bijvoorbeeld dan eigenlijk ook niet onze eigen subtitel Leef je mooiste leven? Dat bedoelde ik eigenlijk van, is dat ook niet misschien de hele social media wat... Dat de buitenwereld, dat iedereen dan denkt van, oh, het Instagram-leven eigenlijk.
Okay.
En dat je daardoor een soort paniek krijgt van, oh, maar mijn leven is...
Niet zoals dat van jou.
Ja, en ik denk dus eigenlijk dat je misschien een bepaald beeld hebt.
Ja.
En ik denk dat teleurstelling altijd ook is dat je een bepaalde verwachting hebt en daar wordt niet aan voldaan.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk, want wat is ongeluk? Ongelukkig zijn is volgens mij eigenlijk, als je het terug herleidt, is... Ik had een bepaalde verwachting.
Mm-hmm.
En het loopt anders dan ik had verwacht. En dan ben ik eigenlijk niet gelukkig.
Nou, heel interessant dat je dit zegt. Ik heb natuurlijk een aantal podcasts opgenomen in de laatste paar dagen, paar weken. Waar dit telkens weer ter sprake komt. Niet voor niets zijn dit onderwerpen in het theaterprogramma ook. Als ik zeg, leef jouw mooiste leven... Is het jouw leven? Ik vraag aan jou hoe het eruit ziet. Ik zeg niet, kijk eens om je heen hoe anderen leven en hoe wil jij het ook hebben. En dit is waar het fout gaat. Jij gaat kijken naar jouw vriendinnetje die in een hele mooie auto rijdt. Of die een te gekke baan hebt. En jij vindt jouw baan minder dan die van jouw vriendin. En jouw vriendin heeft een heel mooi klokje gekocht. En jij vindt het of zonde van je geld of jij kunt het niet betalen. Jij hebt het gevoel dat je emotioneel een labiel wrak bent. En je vriendin is altijd zo vrolijk en leuk en gezellig en sterk.
Heeft energie om in het weekend nog uit te gaan. En jij denkt van, oh, ik ben al blij als ik met mijn jonge kindje de week doorkom.
Jij ziet jouw tekortkomingen alleen maar.
Ja.
En die zet je af tegen...
Eigenlijk je peers. Je peer group.
Ja, maar de illusie. De illusie van het social media leven. Niet het echte leven. En al was het echte leven, het gaat om jou. En ik heb van de week echt behoorlijk wat discussies op social voorbij zien komen toen ik zei van, ja, ik vind echt dat je krankzinnig bent als jij 18 of 21 bent en je koopt schoenen voor €500. Als jij €1000 of €1200 verdient per maand, je gaat niet de helft van je inkomen aan schoenen uitgeven. Dan spoor je niet, heb ik gezegd. En dat meen ik, dan spoor je niet. Dan spoor je niet. Ik kan nog veel heftiger gaan uitdrukken, maar je spoort gewoon niet. En toen zei ik ook, ja, ik heb ook schoenen van €500. Daarmee zeg ik niet dat al mijn schoenen €500 zijn. Nee, ik heb toevallig ook een paar schoenen van €500, omdat ik ze heel mooi vond. En omdat ik niet alle schoenen aan kan en in verband met mijn voet. En die vind ik gewoon heel mooi. Maar ik koop niet die schoenen van dat merk en omdat ze duur zijn, omdat ik dan... Weet dat andere mensen naar mij gaan kijken omdat ik op die schoenen loop. En dit was de hele discussie en dat was in een van de podcasts die ik heb opgenomen. Want vaak heb ik deze gesprekken met jongeren. En ja, echt, ik was flabbergasted toen iemand tegen mij zei: ja, maar deze schoenen zijn €500 en iedereen vindt deze schoenen cool. Iedereen wil deze schoenen hebben. En als je hierop loopt, dan ben je dus echt een superbink. Dus je bent continu bezig om jezelf te vergelijken met andere mensen. En daarbij denk jij dus dat jij minder bent, want daardoor voel je je zo. Maar dat is nergens voor nodig. Waarom zou je zo denken? Je hoeft toch niet het leven te leven wat iemand anders leeft? Daar gaat het juist om. Kies nou eens voor jezelf. Mm-hmm. Waar word jij blij van?
Wat is master your mindset voor jou eigenlijk? Wat bedoel je daarmee?
Nou, letterlijk is het dus echt het meester worden over je mindset, over je geest, over je denkwijze. Meester worden over je denkwijze. Echt jezelf begrijpen hoe jij denkt. Waarom jij doet wat je doet. Waarom je denkt zoals je denkt. Daar gaat het om. En dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet. En dat merk ik als ik dus dit soort gesprekken heb met mensen. Dat na een aantal minuten heel erg blijkt dat heel veel mensen vastlopen in hun eigen denkwijze. Vaak niet weten waarom ze doen wat ze doen. Niet weten waarom ze bepaalde dingen kopen. Maar dan gaan we erover praten. En dan zeg je, nou eigenlijk. Ja, eigenlijk. Iemand stuurde mij vandaag een berichtje. Die zei, nou, ik verdien toevallig wel. Ik ben 16 jaar, ik verdien wel veel geld met mijn eigen online business. En ik koop wel dure dingen. Want ik word er heel blij van. En dan is het goed. Als jij daar heel blij van wordt. En hij zei ook, ja, en ik koop liever dure dingen. Want die gaan meestal langer mee dan als het goedkope troep is die ik na een tijdje kan weggooien. Dan is het een bewuste keuze. Dan heb je erover nagedacht. En daar gaat het over. Weet je echt wel waarom je doet wat je doet? Heb je erover nagedacht? Is het een bewuste keuze? En maakt dat jou dan blij? Als ik iets koop wat mij heel erg blij maakt. En de rest van de wereld zegt, Jezus, wat heb jij nou gekocht? Dan vind ik het nog steeds heel mooi. Dan denk ik niet, nou dat ga ik niet meer aantrekken omdat andere mensen het stom vinden. En dat is persoonlijke kracht. Dat is dat je eigenwaarde hebt. En je laat de waarde of de waardering van jou niet afhangen van de mening van een ander. Waarmee ik ook weer niet zeg dat je nooit naar andere mensen moet luisteren. Als jij kritiek op mij hebt of als jij iets tegen mij zegt, of zeg dat nou niet of doe dat nou niet. Of zoals je dat uitlegt, komt niet duidelijk over. Gaan mensen je verkeerd begrijpen? Of als ik iets, als we in het theater hebben gestaan, je zegt, nou, deze avond was niet de allerbeste. Nou, waarom dan niet? Alleen die opmerking heb ik ook niks aan, maar leg het dan uit. En dan kan ik van jou aannemen, omdat ik weet dat jij daar bekwaam in bent. Jij roept niet zomaar wat. Zeker niet om mij af te branden, maar jij zegt gewoon, dit was niet goed, dit kan veel beter. Dus ik kan ervan leren. Net zoals Graaf Boomsma mijn hele boek twee keer wegstreept, omdat hij zei, het kan beter, het moet beter.
Maar master your mindset is eigenlijk, dus ook wat Graaf bij jou deed. Eigenlijk is een ander woord misschien wel voor master your mindset, wat bedoel je ermee?
Wat bedoel je ermee? Dat is een hele goeie. Wat bedoel je ermee?
Ja, dat gaat dus eigenlijk over je eigen gedachten, de gedachten die je over anderen hebt, de dingen die je doet,
ja.
Je acties, je handelen, de woorden die je spreekt.
Ja.
Waarom zeg je het?
Ja. Waarom zeg je het? Waarom zeg je dit? Waarom doe je dit? Waarom zeg je dit nou? Op deze manier. Waarom reageer ik op deze manier? Weet ik eigenlijk wel waar ik op reageer? En weet ik wel wat ik bedoel met mijn reactie? Wat is de bedoeling van deze reactie van mij? Wat wil ik daarmee bereiken?
Ja.
En dan ga je nadenken over communicatie, over wat je zegt, over hoe die ander dat gaat ontvangen. Wat haalt die ander uit hetgene wat ik ga roepen of ga opschrijven? Dan ga je het begrijpen. En dit is niet eenvoudig. Ik heb hier ook jaren over gedaan. En toen ik 23 was en toen ik 30 was, begreep ik hier ook echt helemaal niks van. Het is een proces van langdurig oefenen, trainen. Al die één-op-één coachings waar je de feedback uit haalt. Ik heb de ervaring van duizenden mensen in mijn hoofd, omdat ik het heb meegemaakt. Ik heb het gedaan. Ik heb honderden coachinggesprekken gehad met mijn eigen coaches. Daar heb ik zoveel van geleerd. Die spiegel is mij voorgehouden. Wat ook niet altijd leuk was, maar ik heb er heel veel van geleerd. En dat is belangrijk. En En het is natuurlijk ook een kwestie van ouder worden. Toen ik 26 was, wist ik niet zoveel en doorzag ik niet zoveel als nu ik 53 ben. Als ik een gesprek met iemand heb, ja, dan weet ik binnen 2 tellen hoe die persoon is. Ik kijk er doorheen als iemand praat. Ik luister door je verhaal en je tegen mij geen bullshit. Ik breek er zo doorheen. Dat is mijn ervaring en mijn kennis. Dat is mijn vak. Dat is logisch. Een goede psycholoog, die kan dat. Maar dat is een kwestie van oefening en studeren. Het meester worden over gedachten. Jouw gedachten, je eigen denkwijze. Dat is niet eenvoudig. Maar als je dat kan, als mens, gaat het je dus verrijken in je eigen geluk, in de zingeving van je leven, in je relatie, in alle sociale relaties, hoe je omgaat met mensen. Je gaat veel minder conflicten hebben in het echte leven, maar ook niet in je hoofd. Niet dat je continu in je hoofd bezig bent met ruzies met andere mensen of wat ze van je denken. Dat boeit je helemaal niet. En als je het wil weten, dan vraag je, wat vind je van mij? Weet je dat mensen dat nooit doen? Ze zijn in hun hoofd bezig met, ja, maar wat zouden ze van vinden? Uitspraak heb ik van jou. Ja. Van, hè, wat jij denkt dat anderen over je denken, dat denk je zelf.
Ja, ja, ik weet ook wel, ik ken iemand uit mijn omgeving, die zegt ook wel eens van, ja, die zal wel denken dat.
Dat.
Die zegt dat echt heel dat. Vaak. Dat vind ik altijd heel grappig. En dan luister ik er altijd naar. Dan zeg ik wel eens, ja, wat zou die denken, denk je dan?
Ja. Wat zou die ander denken, ja, denk
krijg,
jij?
Krijg je dat heel grappig gesprek. Ga je dat, ja. En dan zegt iemand, ja, die zou ook wel denken dat. Dan zeg ik, ja, wat zou die denken, denk je dan? Ik zeg, heb je het ook gevraagd wat hij denkt? Nee.
Bijna nooit.
Nee. Dus heel, moet ik maar eens opletten hoe vaak mensen dit doen.
Ja, maar als je luistert naar hoe vaak mensen zeggen, ik denk dat, volgens mij. Wat logisch is, want jij communiceert vanuit jouw zijn. Ja. Vanuit jouw perceptie op de werkelijkheid. Het is jouw versie van de waarheid.
Maar wat er inderdaad vaak gebeurt, is dat je eigenlijk iemand het al haast voor waarheid aanneemt. Van, hij zal wel denken dat, hè, dat dit belachelijk is dat je dit doet.
Omdat de manier zoals jij denkt, is voor de meeste mensen hun waarheid. Het is een subjectieve werkelijkheid, maar de meeste mensen denken dat hoe zij denken, dat de juiste versie van de waarheid is, van de werkelijkheid. Dus ja, als jij denkt dat iemand iets anders over jou denkt, en je denkt dat maar lang en vaak genoeg, dan wordt dat in jouw hoofd de werkelijkheid. Zonder dat iemand dat ooit gedacht heeft, wordt dat jouw werkelijkheid. Het heeft alleen maar te maken met die spiegel, hoe jij jezelf in de spiegel aankijkt. En als je dit kan, kan je jezelf dus ook tot ongekende hoogte brengen, als je wel in jezelf gaat geloven. Want het geloof in jouzelf is je grootste kracht. Maar de meeste mensen geloven niet in zichzelf. En als mensen wel in zichzelf geloven, of een hoge eigenwaarde hebben, of veel zelfvertrouwen hebben, dan krijg je vaak naar je kop geslingerd. En ik spreek uit ervaring, je bent arrogant. Je hebt een veel te grote bek. Je bent een narcist. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je bent een egoïst. Nee, ik trek me gewoon niet zo heel veel aan wat andere mensen van me vinden. Laten we zeggen, niks, I don't care. Ik leef mijn leven op basis van mijn eigen regels. Ik hou rekening met iedereen, ik zorg voor andere mensen, maar ik bepaal hoe ik mijn leven leef. Ik heb geen last van een lage eigenwaarde. Ik heb geen last van laag zelfvertrouwen, onzekerheid. Heb ik gewoon niet. Heb ik door de jaren heen geleerd. Ik heb ook een van de meest botte, arrogante leraren, Den Peña, die me dat heeft geleerd. En dat heeft mij een zeer prettig mens gemaakt. Niet dat ik het altijd met hem eens ben. En ik heb de balans opgezocht tussen wat Peña me leerde en wat Egon en spirituele meesters me leerden. Waardoor ik mezelf heb gemaakt tot wie ik nu ben. Maar heb ik gedaan. Ik. En de meeste mensen zijn het resultaat van allemaal puzzelstukjes hoe andere mensen willen dat jij wordt. Ja, de meeste mensen zijn een puzzel die in elkaar is gezet door andere mensen. Er zijn maar heel weinig mensen die echt zichzelf zijn. En daarom voelen heel veel mensen dat ze de verbinding met zichzelf kwijt zijn, dat ze van zichzelf zijn komen af te staan. En daardoor word je onzeker. Daardoor krijg je al die waanbeelden in je hoofd, waardoor je emotionele problemen creëert voor jezelf. En in het ergste geval krijg je dus angstaanvallen, paniekaanvallen, krijg je burn-out. Komen allemaal voort uit jouw gedachten. Het is niet de werkelijkheid.
Is angst een gedachte?
Angst is een gedachte. Angst is niet de werkelijkheid. Angst is een gedachte.
Eigenlijk kan je dan gewoon heel goed visualiseren.
Angst is de ultieme visualisatie. Toen dokter Jahani in 2013 tegen mij zei, toen ik mijn hernia had in mijn rug, toen het niet goed ging, toen hij zei, als jij niet aan jezelf gaat werken, als jij je leven niet gaat beteren, als je niet gezonder gaat leven, dan is er een realistische kans dat je over 5 jaar niet meer kunt lopen, dat je in een rolstoel terechtkomt. Dat heeft hij gezegd. Natuurlijk was ik even volledig in shock, dat ik dacht van holy fuck, het eerste wat er door je heen gaat, je ziet jezelf, je visualiseert, je ziet jezelf in die rolstoel. Je kunt niet meer lopen. En wat denk je? Oh, dan kan ik niet meer auto rijden, moet ik een aangepaste auto. Met vliegen wordt het allemaal lastig. Kan ik geen trappen meer lopen? Dit is wat er direct door je heen gaat. Maar bij mij is het 2 minuten later. Wacht even, is dit realistisch? Wacht even, stop. Stop, ho. Dit is toch niet wat hij heeft gezegd? Hij zegt toch niet, je kan niet meer lopen? Nee, als jij nu niks verandert over 5 jaar, is er mogelijk een kans. En ik heb er alles aan gedaan om te voorkomen dat dat zou gebeuren. Maar als je dus in je hoofd het meest dramatische scenario gaat realiseren, in jouw hoofd, wat geen werkelijkheid is, ik kan me voorstellen dat je dan gaat hyperventileren, dat je stress krijgt, dat je paniekaanvallen kan krijgen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat het zo werkelijk is in je hoofd. En dit is dan een voorbeeld, er zijn legio voorbeelden. Je hebt jezelf bang gemaakt door de gedachte van angst.
Nee,
wat jij zegt, het is visualiseren.
Een angstspook.
De 6 spoken van angst, zoals Napoleon Hill dat noemt in Think and Grow Rich. Angst voor de dood, angst voor ziekte, angst voor armoede, angst voor kritiek van andere mensen. Het zijn allemaal angsten die we hebben.
Angstgedachten.
De kwaliteit van je leven verbeteren, daar gaat het over. Inzicht, zingeving en bewustzijn. Daar gaat het over. En dat bewustzijn heb je nodig om te begrijpen wie jij bent. Om je eigen denkwijze te begrijpen. En dan kun je anders gaan kijken naar jezelf, naar de wereld om je heen. Dan kun je andere mensen gaan begrijpen. Niet vanuit een oordeel, maar vanuit waarneming. En daarom is dit zo'n belangrijk boek. En daarom zou ik ervoor willen pleiten, zeker als die versie voor de jongere doelgroep gaat uitkomen, dat moet een verplicht boek worden op school. Iedereen moet dat lezen. Oh ja, ik preek voor eigen parochie, dat begrijp ik wel. Maar als je ziet hoeveel mensen zichzelf niet begrijpen, bang zijn voor die angsten, wat niet nodig is, dan begrijp ik niet waarom niet iedereen op deze manier met zichzelf aan de gang gaat. Dan kan het alleen maar zijn omdat je het niet weet, of je bent bang wat je tegenkomt. Maar ik denk vaak dat het onwetendheid is. Gewoon niet weten waar je tekorten zitten. Dat denk ik. Ja, dus is angst voor jou heel realistisch? En kritiek van andere mensen, daar zijn we bang voor. Waarom? We willen leuk gevonden worden. We willen gewaardeerd worden. We willen erbij horen. En je wilt erbij horen. Je wilt niet buiten de groep vallen. Dat wil je niet. De meeste mensen niet. Mij maakt het niet uit. Ik heb nooit in groepjes gefunctioneerd. Ik vind het leuk om met andere mensen te zijn. Maar het liefste, dat weet iedereen, zijn wij samen met elkaar. Ik heb hier nooit full house met vrienden en allemaal mensen. Nee, het liefste ben ik op mezelf. Ik hoef niet zo nodig bij een groep te horen. Ook weer omdat, voor mij is het geen meerwaarde. Ik ben goed bij mezelf. En ik denk als iedereen goed zou zijn met zichzelf, als je goed voelt, wat een vrijheid je dat geeft. Wat een wauw, ik ben gewoon gelukkig met mezelf. Ik heb er geen dure schoenen voor nodig of wat dan ook. Ik ben gewoon happy met mezelf. Heb je enig idee wat voor ongelimiteerde kracht je dat geeft? Dan is het toch logisch dat bijna alles wat je in je leven wilt, dat lukt. Ik maak me toch niet druk om al die dingen die je, laten we zeggen, al die dingen waar heel veel mensen zich druk over maken, worden obstakels, een soort horde op jouw levenspad. Die moet je allemaal weer gaan overwinnen, over die hordes heen springen, over die muurtjes heen klimmen. Je maakt er een heel klimparcours van. Maar dat heb je zelf neergezet. Loop er omheen. Haal dat klimparcours weg. Zo'n stormbaan bij het leger. Dat is wat mensen creëren in hun dagelijks leven. Iedere dag opnieuw. Waarom lach je nou?
Ik vind het een grappig voorbeeld.
Maar zo zie ik dat.
Ik zie iemand helemaal in zijn gedachten zo'n gedachtenstormbaan klaten.
En dan door het prikkeldraad, door het stof. Want jij voelt je zo behandeld. Door andere mensen. Wat heb ik jou aangedaan dat jij mij dit aandoet? Het gebeurt allemaal in je hoofd. Alles gebeurt in je hoofd. Jouw leven speelt zich af in jouw hoofd. En ik weet inmiddels, en dat weet je ook, iedereen kan hier tegenover me gaan zitten in deze stoel. Iedereen. En ik toon het je aan. Omdat het zo is, niet omdat ik vind dat dat zo is, omdat dit een feit is. Een wetenschappelijk te onderbouwen feit. Alleen heel veel mensen zien het niet zo. Willen het niet zien, geloven het niet, geloven in hun eigen waarheid die vol zit met bullshit en onzin waar ze zelf in zijn gaan geloven. De meeste obstakels in je leven heb je zelf gecreëerd. Dat is waar het boek over gaat. Zal ik eens oplezen wat voor hoofdstukken. Ja. Een nieuw begin. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Volg je verlangen. Ook heel belangrijk. Hè? Volg je verlangen. Dromen waarmaken. Dromen zijn zaadjes. Moet je wel een droom hebben. Een boodschap voor de mensheid. Vind ik een heel belangrijk hoofdstuk. Altijd zeg. Onze missie is samen voor een mooiere wereld. Dat klinkt heel nobel. Maar je kunt pas een mooiere samenleving creëren als je dat samen doet. Jij bent pas in staat om een mooiere samenleving te creëren als jij happy bent met jezelf. Als jij een soort van jouw mooiste leven leeft. Als jij deep down in depressed bent. Je bent niet happy met jezelf. Het leven gaat niet zoals jij wil. Ben jij nooit in staat om bij te dragen aan een mooiere, leukere, gelukkigere samenleving? Kan je andere mensen niet gelukkig maken? Omdat jij kan nooit positieve energie uitstralen als het niet in je zit. En verder gaat het over helder denken, de kracht van je gedachten, hoe maakbaar is je leven. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, dat is niet zo, je leven overkomt je. Ja, je leven overkomt je, voor heel veel mensen is dat zo, als jij zelf niet achter het stuur zit. Als je het leven jou laat overkomen, doordat je laat andere mensen keuzes voor jou maken. Je bepaalt niet zelf wat je wilt. Elke keuze die je maakt, bepaalt de koers van je leven. Maar als je andere mensen laat kiezen, bepalen die hoe jouw leven verloopt. Logisch dat je het gevoel hebt dat je geen controle hebt. En soms, waar we het net over hadden, gebeuren er dingen in het leven waar we geen controle over hebben. Maar als je nou eens heel realistisch naar je hele leven kijkt, het is toch niet elke dag zo dat er dingen gebeuren waar je totaal geen controle op hebt. Dat is bullshit. Dan heb je je leven uit handen gegeven. Het gaat over conflicterende gedachten, dat je vastloopt in je hoofd. Maar ook de kracht van de stilte, mist in je hoofd. Mindfulness, natuurlijk meditatie. In de stilte hoor je alles. De kracht van ademhaling. Dit is een hele belangrijke. De kracht van goede vragen stellen. Wat is werkelijk het probleem? Wat is nou werkelijk het probleem? Wat is er aan de hand? Kijk daar eens rustig naar. Als je boos wordt, als het tegen zit, als het gewoon niet gaat zoals jij wilt. Wat is er werkelijk aan de hand? En wat kan je doen om dat op te lossen? Goed over nadenken. Persoonlijke waarden, belangrijk hoofdstuk. En die 12-stappen-strategie, daar heb ik dus het meeste aan veranderd eigenlijk. Meer voorbeelden, zelfanalyse, jezelf beter leren kennen. Nou, dat soort dingen. Zal ik nog een klein stukje voorlezen van het eind van het boek. Tot besluit een paar laatste woorden waarmee ik de belangrijkste boodschap kort samenvat. De resultaten die je behaalt in je dagelijks leven zijn het gevolg van je denkwijze en van je gewoontegedrag. Verander je gedachten, verander je overtuigingen en verander je gedrag. Master your mindset. Het is geen rocket science. Dit boek is geen verhaal om slechts eenmaal te lezen. Lees het minimaal nog een keer, bestudeer het. Het kan en zal je leven veranderen. In dit boek staat vrijwel alles wat je nodig hebt om invulling te geven aan jouw mooiste leven. Als je begrijpt... Hier gaat het om. Als je begrijpt wat ik heb opgeschreven en je past het toe, kan dit boek van onschatbare waarde voor je zijn. En dit gebruik ik aan het einde van de theatershow. Dat is de laatste pagina. Heel vaak zeggen mensen, wat was dat laatste gedichtje? Dat is de laatste pagina uit het boek. De tijd tikt. Dit leven heeft een deadline. Het einde komt elke minuut dichterbij. Misschien nog 30 zomers. Misschien nog 1. Niemand weet hoe laat het is. Alles is altijd in beweging. Alles verandert. Alles gaat voorbij. Het is goed om je dit te realiseren. Over 100 jaar ben jij er niet meer. En alles wat nu van jou is, is dan van een ander. Bezit, roem en rijkdom, zo vergankelijk als de tijd. Je eerste liefde, onvergetelijke momenten. Herinneringen die maken wie je bent. Het verleden en de toekomst. Alles gaat voorbij. En dan eindig ik met geniet van je tijd hier. Vertrouw op de reis. Leef in het licht van je eigen leven. Leef vanuit liefde. Leef je mooiste leven. Nou, was toch best een mooi verhaal wat wij gisteren hebben opgenomen in de podcast die we hadden bedoeld voor vandaag, maar die helaas dan een dag later nu komt. Maar
ja,
we vonden het toch te goed om het niet uit te zenden, denk ik.
Ja, dat was toch jammer geweest.
Wat een mooi verhaal.
Het ging vooral heel veel over het schrijven, over het proces. En het zou jammer zijn als die in de kast zou blijven. Ik vond het in ieder geval een leuke podcast om over te kletsen. Ook weer eens een keer met elkaar. Leuk om weer een podcast op te nemen.
Het is eind oktober en dit is de eerste podcast die we met z'n tweeën opnemen.
Ja, 1 podcast per jaar. Dat is een prima score.
Ja, je moet ook niet te veel over jezelf praten.
Nee.
Ik vind het gewoon leuk om samen met jou dit te mogen doen. En dat we heel veel mensen mogen inspireren. En ja, dat maakt me blij.
Hmm. Nou, dank voor het luisteren. En
dank voor het luisteren.
Tot volgend jaar of tot, weet het nooit.
Ik ga vast sneller weer wat doen. En voor iedereen, voor alle duidelijkheid. De nieuwe versie van Mastermind, het heeft een gele zijkant, zo'n gele rug. Dus dan weet je dat de nieuwe is. Maar er zijn, als het goed is, geen oudere versies meer verkrijgbaar. Het boek is overal verkrijgbaar bij alle boekhandel. Steun de boekhandel, die kunnen dat zeker nu gebruiken. Nu deze hele actie met de publieksprijs niet doorgaat. Want ook de boekhandel die wil graag overleven. Dus koop een boek, lees een boek en verander daarmee je leven. Dankjewel Cindy. Leef jouw mooiste leven. Dankjewel voor het luisteren.